Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De Heuvelente woensdag 30 juli zal er zomerkring zijn. De avond begint om 7:45 en psalm 100 zal behandeld worden. Dan nu een mededeling over de periodiek Kerk op Zuid. Als u klachten heeft over de bezorging hiervan, kunt u dit doorgeven aan Hans Verschuur. Zijn gegevens staan op de publicatieborden. De dominee zal met vakantie zijn van Deo Valente maandag 28 juli tot en met maandag 25 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkoudeling of diaken Robel. Na de dienst zal ik koffie drinken in de grote zaal zijn. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst van woord en sacrament zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. U kunt de doopouders na de dienst voor in de kerk God zegen toewensen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit psalm 150 en daarvan vers 2. Looft God met bazuingeklank. Psalm 150, vers 2. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit psalm 81 vers 3. Het blij bazuingeschal klinkt in Israëls oren. Psalm 81 vers 3. Wij luisteren naar de wet van God uit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eet uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw en zult u niet laten gelusten uw naasten huis. Zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen de Heilige Schrift in het Oude Testament, Numeri, het 10e hoofdstuk. We lezen vers 1 tot en met 10. Schriftlezing is Numeri 10, vers 1 tot en met 10. Daar lezen wij in het woord van God als volgt. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, maak u 2 zilveren trompetten. Van dicht werk zult gij ze maken, en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht der legers. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken geklank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen, en zij zullen uw lieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de doopreek is Numeri 10 vers 10. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen uwer maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankofferen. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover. Zullen wij samen u bidden om Gods aanwezigheid en zijn rijke zegen in deze dienst. O Heere, grote en machtige God, trouwe Vader in de hemel. Op deze prachtige zondagmorgen komen we tot u in uw huis. Mogen we samenkomen daar waar het volk vergaderd is. Waar we samen geroepen worden om u de lof toe te zingen. En om uw woorden te horen. En om ook te zien vanmorgen in de bediening van de Heilige Doop. Dat u, o God, als eerste de brug slaat naar mensen toe. Wat is dat een geweldige troost dat u zelf de kloof overbrugt. Die grote machtige schepper die zijn vingers uitsteekt, die zijn hand uitsteekt naar zo'n kleine baby. U bent het die de brug slaat. U waakt over de eerste, maar ook over de laatste ademtocht. Van elk mens. Heren, wij komen tot u om u te loven en te prijzen. Vol dankbaarheid en verwondering mogen de doopouders een derde kindje ontvangen hebben uit uw hand. Drie jongens. En heren, nou is er een engel die op de rol schrijft. De namen. En heren, mogen ze nou alle drie. Jeroen en Rick en Gideon. Op die rol geschreven staan. Dat u ook uit dit huisgezin zal werven voor koning Jezus. Aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En Heere, daar is zegen op. Dat hebt u zelf gezegd en beloofd. Wie uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En daarom bidden we u, Heere, neemt ook deze kleine, neem ze alle drie voor uw rekening. En mogen er uit hen nog, wilt u ze gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Heren, ze zijn geboren in deze wereld, door uw handen gemaakt. Mogen ze ook wederom geboren worden tot een levende hoop. Eenmaal geboren als burger van het Rijk hier op aarde, hebben we eigenlijk geen toekomst. Maar dan mogen we in de kerk horen dat we ook wederom geboren moeten worden. Maar dat u dat ook doet. Dat u mensen, kinderen, jongeren grijpt. Ze bij de hand neemt, ingrijpt als het nodig is. Ze bij de hand neemt, bij voorkeur bij een zachte hand. Ze wil leiden in het koninkrijk van u. Ze aan uw kant wil zetten. En ze zo tot zegen willen stellen. Heren, leg uw zegenende handen over dit gezin. En geef dat ze vruchtbaar en bruikbaar voor u de meester mogen zijn. Wij zijn het klei, u bent de pottenbakker. Maak ze alle drie tot vaten, tot uw eer. Vaten der barmhartigheid. Bruikbaar voor u de meester. Heren, wij willen ook bidden om zegen en wijsheid en de Heilige Geest in de opvoeding van de kinderen. Soms worden we bang als we zien om ons heen. Als we letten op de tijd en de tijdgeest, in wat voor een tijd worden kinderen geboren en groeien kinderen op. O God, dan lijkt het zoveel op de tijd van Mozes. Al die kinderen die kwamen in de Nijl terecht. Ze werden meegenomen met de stroom en ze verdronken in die stroom. Heren, de tijdgeest is een stroom waarin zoveel worden meegesleurd. En daarom willen we u bidden, o God, wilt u ze zetten in een biezen mandje, opdat ze bewaard mogen worden, niet onder zullen gaan in het denkpatroon van deze wereld die van u is afgevallen. Een wereld die in het boze ligt. Heren, geef hen genade om tot een minderheid te mogen behoren. Die minderheid die u vreest en die u dient en die van de Heere Jezus houdt en die voor hem wil leven. Zo dragen we de kinderen van de gemeente aan u op. Heren, we dragen ook hen aan u op die het altijd maar weer moeilijk hebben met een doopdienst. Omdat ze alleen zijn, ongewenst, ongetrouwd. Ongewenst alleen. Geen liefhebbende man of liefhebbende vrouw, dus ook geen kinderen. Heren, we denken ook aan hen die geen kinderen kunnen krijgen, ongewenst. Zo graag de kinderwens vervuld te zien. En nou geen kinderen te kunnen krijgen.
altijd maar weer een kruis, dat de kinderloosheid. Heren, we denken ook aan hen die kinderen hebben die anders zijn. Die kinderen hebben die verloren zijn in de wereld. Vroeger gedoopt, met een gedoopt voorhoofd. Niks meer met God. Ze dienst te maken willen hebben. Gelukkig is er voor u niemand hopeloos. Het heeft al wat slapeloze nachten gekost. En wij kunnen niet meer over u spreken. Met onze kinderen over u. Het gaat niet meer. Toch kunnen we wel met u over onze kinderen spreken. Dat blijven we doen. Grijp u in, heren, als wij ze los moeten laten. We kunnen ze verliezen aan de dood. Dat is verschrikkelijk als je een kind moet begraven. Troost hen, heren, die dat hebben meegemaakt. En die bij elke dooddienst dat toch weer boven komt. Eens stond ik hier. En nu is mijn kind er niet meer. Verliezen aan de dood, maar we kunnen ze ook verliezen aan het leven. Houd u ze vast als wij ze los moeten laten. Heren, wij willen u ook dankzeggen. Dankzeggen dat er ook in deze tijd kinderen nog worden bereikt met het evangelie. We denken aan de afgelopen week, de Kinderbijbelweek. De vakantiebijbelclub, een dinsdagmiddag en een woensdagmiddag en een donderdagmiddag in Katendrecht. Heren, er waren nog kindertjes die normaal niet, nooit of nauwelijks van u horen. U hebt gezorgd dat ze er waren. Ze hebben gehoord van het plan van u, o God. Van de schepping, maar ook van de zondevallende verlossing door de Heere Jezus en een heerlijke eindbestemming. Ze hebben mogen horen, het zaad van het evangelie is gestrooid. Daar mocht worden geplant, er mocht worden gezaaid. En nu maken we het nat met onze gebeden. En we mogen vertrouwen dat u de wasdom geeft. Geef hen hoop, heren, en toekomst. Die daar zo uitzichtloos in de wijken, in Katendrecht, in die straten, vaak zo zonder doel opgroeien. Laat uw woord ook rijkelijk in hun harten wortel mogen zetten. En vruchten zullen mogen dragen. Heren, u doet er gelukkig mee wat u behaagt. Het keert nooit ledig terug. Dank u wel dat er rijkelijk gestrooid mag worden. In vertrouwen dat u de wasdom geeft. Heren, hoed ook die kinderen. En maak ze tot uw kinderen. Geef ons een gezegende, blijde dienst. Raak ons aan. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Uit Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer. Vers 2, de Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt. En vers 4, goede tieren is de Heer. Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Doopouders, familie, gemeente, kinderen. We hebben gedeelte gelezen uit nummer 10. Het volk Israël is verlost uit Egypte. Is onderweg richting het beloofde land Kanaan. Door de Rode Zee, door het water van de Rode Zee zijn ze allen getrokken. En nu zijn ze in de woestijn. De uittocht is achter de rug, maar de intocht moet nog komen. Ze zijn op doortocht. Tussen een verleden verlossing en een toekomstige heerlijkheid, daar zitten ze nu tussen. Ze zijn onderweg gegaan door de woestijn en ze kwamen al gauw bij Sinaï terecht, de berg Horeb. En daar aan de voet van de Sinaï heeft het volk Israël een jaar lang vertoefd, verbleven. Daar hebben ze van God de 10 geboden ontvangen, we gelezen hebben zojuist. De tabernakel is daar ontworpen en opgericht. Ze kregen wet en evangelie. De 10 geboden en de tabernakel. Zij zijn daar een jaar gebleven. Ze kregen de zegen mee, de hoge priesterlijke zegen. Heren, zegen u, hij behoede u. Een verlost volk, een gezegend volk, maar onderweg. En nu zijn ze op het punt dat ze vlak voor vertrek staan. God geeft nog een laatste bevel voordat ze verder trekken. Het laatste bevel van God vanaf de Sinaï. En dat bevel is dat ze 2 zilveren trompetten moeten maken. Die 2 trompetten die spelen een rol bij de leiding door de woestijn heen. De wolkenkolom was er, nummer 9. De wolk- en vuurkolom. Maar ook die trompetten. Ze moesten letten op de wolkenkolom en luisteren naar die bazuinen. Er was iets zichtbaars, de wolkenkolom. En er was ook iets hoorbaars, de trompetten. Nou, die wolkenkolom is wel bekend, maar die trompetten die zijn wat onbekend. En daar wil ik vanmorgen met u eens over gaan nadenken. Het gebruik van deze twee instrumenten, dat heeft een betekenis ook voor ons als christelijke gemeente. Ik zet boven de preek, eens als de bazuinen klinken. En gaan we letten op de betekenis van die bazuinen. Ten eerste de betekenis daarvan in het verleden. Ik ga nummer 10 voor u uitleggen. Ten tweede de betekenis voor ons in het heden. Wat hebben we er nu aan? En ten derde zit er ook nog een toekomstige betekenis in die trompet. Een profetische betekenis. Dus ik zet boven de preek, eens als de bazuinen klinken. Uitroepteken. We letten op de betekenis allereerst in het verleden. Ten tweede betekenis daarvan in het heden. En ten derde betekenis in de toekomst. Nou kinderen, ik weet niet of ik het al een klein beetje voor ogen heb. Nummerie. Het volk in de woestijn. Gelegerd rondom de tabernakel. Dat was het middelpunt. Het centrum. Al die 12 stammen die waren gelegerd rondom het huis van God. Als de wolk stopte, moest het volk zich legen. En als de wolkenkolom opsteeg, moest het volk vertrekken. Een reis. Het leven is een reis. Geen ontspannen wandeling, ook strijd. Op weg naar Kanaan. En dan komen daar die twee trompetten. Geen muziekinstrumenten hier. Voor amusement, nee. Signaalinstrumenten. Het geluid had een betekenis. Wat was dan de betekenis van het geluid van die trompetten? 4 betekenissen. Als u uw Bijbeltje open hebt, kunt u het meelezen en meezien. Vers 2. Ze zullen u zijn tot samenroeping der vergadering. Om te verzamelen rondom de tent der samenkomst. Verzamelen. Ten tweede werden die trompetten gebruikt tot de optocht der legers. Vers 2. Om te vertrekken. Voort te trekken. Ten derde werden die trompetten gebruikt in vers 9 als er strijd is bij het vechten. Wanneer gij in het land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt. En ten vierde hadden die trompetten betekenis, vers 10, bij feestdagen, als er wat te vieren valt, desgelijks ten dagen van uw vrolijkheid in uw gezette feestdagen. He, dus ze hadden betekenis bij 4 V's. Verzamelen, vertrekken, vechten en vieren. Nou, dat ga ik zo uitleggen. Dan staat er in vers 3 dat er ook verschillende klanken mee konden worden gemaakt. Vers 3 staat als je ze zult blazen. En in vers 5 staat als je een gebroken klank ermee zult blazen. Dus er waren verschillende klanken die hadden verschillende betekenis. Als er gewoon rustig langgerekt werd geblazen, zo'n enkelvoudige langgerekte toon, dat had een betekenis. Maar de gebroken klank, dat waren korte, krachtige, luide, trillende stoten. Onderbroken. Staccato. Dat had een betekenis. Als er rustig, langzaam werd geblazen, ononderbroken, dan was het vredestijd. En dan mochten de Israëlieten, ja, dan was er een goede boodschap te melden. Soms werden ze dan geblazen en dan moesten ze komen bij de ingang van de deur van de voorhof. Als er op alle twee geblazen werden, dan moest het hele volk komen. Dan kwamen die duizenden samen bij Gods huis. En als er op eentje geblazen werd, dan mochten alleen de stamhoofden komen. Rustig, kalm, langgerekt. Voorspoed, vredestijd. Maar als er staccato werd gestoten op die trompet, dan was er gevaar, ramp, onheil in de buurt. Dan moest het volk zich als een leger mobiliseren. Alarmtrompetten waren het dan. En dus die bazuinen, dat waren een soort communicatiemiddelen. Zoals je dat op school hebt met een schoolbel. Als een schoolbel gaat, dan weet je, opstellen in rijen van 5. In ieder geval de deur binnen. We gaan beginnen. Het is tijd.
Of een kerkklok. Een kerkklok heeft ook zo'n functie. Een kerkklok die roept als het ware op verzamelen in Gods huis. Er staat in vers 1, Mozes moest ze laten maken. 50 centimeter lang, buisvormig. Zo'n trompet, zo'n eenvoudige ouderwetse trompet. 50 centimeter buisvormig en dan eindigt het in zo'n, ja, zo'n klokvorm.
Simpele trompet.
Van zilver. Er staat in vers 8, de priesters die mochten ze alleen maar blazen. Niet de stamhoofden, niet de leiders van de 12 stammen, alleen de priesters, de knechten van God, de zonen van Aaron. En die had er maar 2. De rest was overleden. Eleazar en Itamar, die mochten ze blazen. Ik zie dat voor me, kinderen. Ze zijn gemaakt van zilver. Ze nemen die trompet in de hand. Heffen hem omhoog. En zetten hem aan de mond. En het volk ziet dat zilver blinken in de zon. En hoort dat schallende geluid. De priesters hadden als taak de signalen te laten horen die Gods wil bekend maakten. Vieren of verzamelen, vechten of vertrekken. En het volk had maar één ding te doen, dat is gehoorzamen op het geluid van de trompet. Kan je nog volgen tot nu toe? Nou, zo was het in de woestijn. Het staat er in vers 9, maar als ze nou in het land Kanaan zullen komen, kunnen dan die trompetten in een doos gestopt worden? Nee, vers 9. Als gij in het land zult gekomen zijn, dan hadden ze nog een functie voor het nageslacht. Ja, je hoefde dan niet meer te vertrekken natuurlijk. Dan was je in het land Kanaan, maar dan kon het nog zo zijn, vers 9, als ze bijvoorbeeld aangevallen werd door de vijand. Gij zult ten strijde trekken tegen de vijand die u benauwt. Dan zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht van de Heer. En gij zult uw vijanden verslaan. En stel je voor dat, dat ze in het land waren en dat er dan ze aangevallen werden door de vijand. Dan moesten de priesters die trompetten aan de mond zetten en weer die korte staccato-achtige, stootachtige klanken maken. Als een gebed tot God. Van Heere, we worden aangevallen. We kunnen de vijand niet verslaan. In ons is geen kracht. Heere, help. O levensbron wil nu bijstand zenden. Ze baden, ze bliezen op de bazuinen een gebed, een beroep deden ze op Gods barmhartigheid, op Gods bescherming, op Gods redding. En ze wisten ook, als de priesters bliezen op de bazuinen, dan komt God ons te hulp. Bemoedigend voor het volk. God is met ons aan de spits. Zijn onbezweken trouw zal nooit onze val gedogen. Er staat zo mooi in vers 9... Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht des Heren. God zal het horen hoor. En God zal aan jullie denken dan. Als je in de nood blaast op die trompetten tot God. Als de vijand je benauwt. En God staat er zo mooi. Hij zal je van je vijanden verlossen. Ja, ik hoor trompetten klinken. De vijand is nabij. Maar God is er ook om te verlossen. God zal gedenken en verlossing schenken. En dan ook als in het land zijn vers 10... Stel je voor dat je nou een dag van vrolijkheid hebt. Geboorte van een kind. Doopdienst. Deze onvergetelijke dag. Een dag van vrolijkheid. Of een feestdag. Of het begin van de maand. Dan mag je ook met die trompetten blazen. En dan is het geen alarmerende klank. Maar dan is het een blij bazuingeschal. Om je blijdschap als het ware tot uitdrukking te brengen. Om God te loven en te danken. En dan is het niet staccato, dan is het weer die rustige, kalme, langgerekte toon. Dus, kinderen, korte klank, gevaar. En een lange, rustige klank, dat was rust. Staat zo mooi in vers 10 ook. Zo zal God uw gedenken. Ook als je een blijde dag hebt, feestdag, dan zal God aan je denken. Hij zal aan je denken als je in de benauwdheid bent, dan zal hij je bevrijden van de vijand. Maar ook als je iets te vieren hebt, De kanttekeningen zeggen zo mooi: de dagen van uw vrolijkheid wil zeggen, als de Heer je op een bijzondere manier beweldadigd hebt. En je wil dat bewijzen, je dank bewijzen door in het midden van de vergadering de Heer te loven en te danken. Dan zal die je gedenken, dan zal die je genadig zijn en goed doen. Nou, dat is nummer 1. De bazuinen in het verleden. Ik heb u uitgelegd hoe het werkte. Nou ga ik van liever alleen naar de tweede gedachte. Wat hebben wij daar nu aan? Nou, een paar dingen. Allereerst, gemeente, is het zo belangrijk de manier waarop die priesters die bazuinen bliezen. De manier waarop er geblazen werd. Daaraan moest het volk kunnen horen. Moeten we nou vechten of moeten we nou wat gaan vieren? Moeten we nou verzamelen of moeten we vertrekken? Stel je voor dat die trompetten geen zuiver geluid gaven, omdat ze onvakkundig geblazen werden. Dan wist het volk niet wat ze moesten doen. Dan was er chaos. Geen goede communicatie. Zeggen, moeten we nou wachten of moeten we nou verder gaan? En daarom, we gaan het dadelijk zingen. Psalm 89, welzalig het volk dat naar uw klanken hoort. Goed luisteren naar de klanken van de bazuin. Welgelukzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Om Gods wil te verstaan. Vieren of vertrekken. Vechten, verzamelen. En daarom zegt Paulus in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 14. Als de bazuin een onzuiver geluid geeft. Ja, dan zal er niemand van het volk zich voor de oorlog gereed maken. Want ze weten niet wat ze moeten doen. Het is niet helder gecommuniceerd. Nou gemeente, nou zit er een les in van die Israëlieten in het Oude Testament en de christelijke gemeente nu. Verlost onderweg in de woestijn en zo is Gods volk, de christelijke kerk, op weg de eeuwen door deze wereld heen. En God geeft een wolkkolom en God geeft trompetten. Waar staat dat voor? Nou die wolkkolom, dat is volgens mij een beeld van de Heilige Geest. En Gods kinderen worden door Gods geest geleid. En die trompetten, dat is een beeld van het woord van God. Hoorbaar. Goed om naar luisteren. Het woord van God, het geklank van de bazuin is als de stem van God die Gods wil, Gods getuigenis bekend maakt aan het volk. En de priesters, dat zijn Gods knechten, zeg maar de predikers, die door God geroepen en gezonden zijn. En die predikers, die hebben niet de taak om hun eigen melodietje te blazen, maar die hebben alleen maar als taak Gods wil aan het volk bekend te maken. Gods wil. Wat ze nou wel of niet moesten doen, wel of niet moesten gaan, vertrekken of blijven staan. Weet je wat mij opvalt? Dat is de eerste les. Aan het volk werd nooit gevraagd, joh, wat vind jij er nou van? Moeten we nou vandaag opbreken of zullen we nog een poosje hier blijven? Dat doe je op vakantie wel. De vakantie gaat weer, nou ja, je hebt een caravan. En je, nou, kijk naar het weer. Eigenlijk, een paar dagen is eigenlijk niet veel. Zullen we verder trekken? He, aan die stamhoofden, aan die leiders werd nooit gevraagd van, wat zullen we doen? Zullen we nou vandaag weggaan of morgen weggaan? Hun mening werd helemaal niet gevraagd. Wat hun visie, hun inzicht was, werd helemaal niet gevraagd. Ze hadden alleen maar te letten op de wolk en te luisteren naar de trompet. Gods wil, dat geldt in de gemeente. En als je zegt, zo eigenwijs was, van nou ja, ik ga vandaag alvast. Terwijl de wolkkolom bleef en de trompetten stil waren. Als je dan alvast vooruit ging lopen, kwam je in de duisternis terecht. Had je s'nachts geen licht van de vuurkolom. Had je ook geen leiding van de wolkkolom. Dan ging het mis. Onze mening wordt niet gevraagd. Heren, wat is uw wil? Dat zijn de regels voor Gods volk. Nou, zullen we nou eens letten naar die betekenis. Die vier dingen. En wat dat nu voor ons te zeggen heeft. De eerste was verzamelen. Verzamelen. Als de trompetten werden geblazen, dan moest het volk zich verzamelen. Ik hoor het galmen over die tenten in de woestijn. En daar komen ze bij duizenden aan. Zoals het klokgelui op zondag, het volk samenroepen. Om te verschijnen aan de ingang bij de voorhof van de tabernakel. Waar het brandofferaltaar staat en waar het wasvat staat. Ze moesten als het ware zich scharen aan de ingang in de voorhof rondom dat brandoffer en het wasvat. Die trompetten die betekenen als het ware, komt nadert voor zijn aangezicht. Want de Heere heeft u iets te zeggen. En de Heere wil u zijn heil doen zien. Nou gemeente, vanmorgen, heb je de klanken vanmorgen gehoord? Ja, dat is een van de verschillen letterlijk dan. Dat is een van de verschillen met een dorp. In mijn vorige gemeente, in mijn twee vorige gemeenten, dan stond de pastorie vlak naast de kerk. En dan hoorde je altijd die klokken luiden. In de stad hoor ik nauwelijks geen klokken meer luiden. Heb je de bazuin gehoord vanmorgen in de kerk? He, om bij elkaar te komen op deze zondagmorgen, zondagavond. Rondom het brandofferaltaar waar de lammetjes werden geslacht, waar de verzoening plaatsvond. En elke zondag roept God zijn knecht, roept God mij. En andere getrouwe knechten naar zijn woord willen luisteren. Zonen van de grote hoge priester, de Heere Jezus. Elke zondag roept God zijn knechten om de bazuin te pakken, op te heffen en aan de mond te zetten. Ik vind het zo mooi dat die trompetten van zilver zijn. Zilver is in de Bijbel altijd het beeld van verzoening. Genadetrompetten klinkt er vanaf de kansel. Evangeliebazuinen mag ik aan de mond zetten. Een dubbel signaal. Allereerst, en dat doe ik maar het liefst eigenlijk. Maar als je ouders ook, dan maar je kinderen. Dat lange, rustige, enkelvoudige signaal. Geblazen met de adem van het geloof. He, dat wil uitbazuinen vanaf de preekstoel. Dat wil uitbazuinen de oneindige verdienste die ligt in het bloed van de Heer Jezus. Daar sta ik met mijn trompet bij het brandoffer altijd lam geslacht is en ik bazuin het uit. Er is verzoening voor al uw zonden in het kostbare bloed van het lam. En ik mag u prediken de oneindige liefde van God voor verloren zondaars. Voor dwarsliggers. Voor niets nutten. Ik mag u preken de oneindige gewilligheid van Christus om u bij het kruis te brengen. Vind je geweldig? De heerlijke taak om het evangelie uit te bazuinen. In je gezinnetje. Katendrecht. De kansel. Daar baarwerk. Vakantie Bijbelweek, zendingsgebieden, om die evangeliebazuin te blazen. He, om te mogen zeggen, komt, en al waren uw zondes gelagen, zullen wit worden als de sneeuw. Om te zeggen dat er nou door de wet van Mozes geen gerechtigheid is, maar dat er nou een ieder die gelooft in de Heer Jezus, volkomen vergeving van zonde is. Heerlijk. Maar er is ook nog een andere klank. Dat zijn die korte, krachtige staccato klanken. Die als het ware zeggen, er is onheil, er is gevaar. U dreigt in uw ongeloof voor eeuwig verloren te gaan. De vijand is nabij. En die staccato oproepen, die stoten, die roepen u als het ware op, komt. Tot uw heiland, het toeverlangen niet. En die oproepen, ontwaakt gij die slaapt. En die oproepen tot bekering tot de levende God. En tot een oprecht geloof in de Heer Jezus. Want de vijand is nabij. Dat is ook het werk van de priesters. De rustige klank. En de korte, krachtige, helder staccato klank. Weet je, toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek, werd ik getroffen door een tekst uit Jesaja. Daar staat dit. Roept uit de keel, houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin. En verkondig mijn volk een overtreding. En Jacob hun zonde. Zijn die tonen nou wel eens tot u doorgedrongen, gemeente? Ik wil niet dat u, dat u dadelijk naar huis gaat en zegt van, nou, ik vond het wel interessant, de preek, ik nooit een preek over hoort. Ik wil vanmorgen dat die tonen tot u gaan doordringen. Dat het gaat trillen in je ziel. Ik word opgeroepen vanmorgen. Opgeroepen om te vluchten met mijn kinderen naar het brandofferaltaar. Om daar verzoening met God en vergeving van mijn zonden te ontvangen. Zijn de klanken nou wel eens doorgedrongen tot in het diepst van je ziel? Heb je als volk, als gemeente nou echt gehoord, maar ook gehoorzaamd aan wat de klanken bevatten? Of lig je nou zondag liever normaal op je bed? Nou toevallig nu omdat het doopdienst is. Maar eigenlijk vind ik er eigenlijk niet zoveel aan. Eén keer is zat. Het lijkt me verschrikkelijk als straks de oordeelsbazuin zal klinken. Niet geblazen door een dominee, maar geblazen door de engel. En dan moet je komen. Dan moet je komen. Al ben je gestorven, dan moet je komen uit je graven. En voor God verschijnen. Gevonnist worden. Welzalig die het geklank kent. Weet je, ik werd ook getroffen door een tekst, ook in de Bijbel, in Ezechiël. Er staat dit. Hij hoort het geluid van de bazuin. Maar hij laat zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem. Dat is wat? Je hoort de klanken van het evangelie. De oproep. Tot je heiland te gaan. Je hoort het geklank van de bazuin. En hij laat zich niet waarschuwen. Dan is je bloed. Dan ben ik niet schuldig aan uw bloed. Dan is uw bloed op uzelf. Gideon. Gideon heeft ook een bazuin een keer. Een hoorn eigenlijk. Een bazuin geblazen. De kleine Gideon. Klein maar dapper. Dit is de man. Dit is het lied van de man die overwon. Dit is het lied van Gideon. Klein maar dapper. Heeft ook een bazuin geblazen. Waar de vijanden. Ik zou aan die kleine, als hij nou later nog zijn dooppreek zal beluisteren. Wat een leuke, hé, dat klinkt mijn naam zeg. Wat later als we groter worden. Ik zou aan jullie kleine, de kleine Gideon, ik zou hem als het ware symbolisch, als herinnering aan deze doopdienst, zijn doopdienst. Ik zou hem als het ware een klein zilveren trompetje willen geven. Ja, jongen, draag dat bij je. Jongen, en vergeet dan niet. Verzamelen. Als je groter wordt, elke zondag naar Gods huis. God heb je wat te zeggen. En de Heere wil je wat laten zien, zijn heil. En ik zou tegen u willen zeggen, vertrekken. Jawel, we zijn op reis. Op reis. We hebben hier geen blijvende stad. En ik zou tegen u zeggen, kleine Gideon, vechten. Er is een goede strijd van het geloof. Je zal overwinnen in de kracht van de God in wiens naam je gedoopt bent, maar in een strijd van het geloof. Ik zou tegen hem willen zeggen, vieren. Er is vreugde in de Heere. Voor ieder die bij hem hoort. Misschien wordt jullie kleine Gideon, God geven het. Misschien wordt u later zelf wel een kleine prediker die de bazuin van het evangelie mag blazen. Met zijn langgerekte en met zijn korte en krachtige tonen. En hij hoort het geluid van de bazuin en hij laat zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem. Stel je voor, een gemeente, dat er een vijand is en het is nacht. Kinderen, er is een vijand, het is nacht en je slaapt en je vertrouwt op de schildwachten. Alleen die schildwachten die slapen ook. En dan klinken de bazuinen en dan is het te laat. Je wordt in de pan geraakt. Ja. Zielig zeg. Zielig. Ja, had ik maar moeten opletten. Maar stel je nou voor dat je slaapt, dat het nacht is. Hè? Het is nacht. en je wordt omsingeld door de vijand en je slaapt en de schildwachten zijn wakker en die blazen en die waarschuwen je, maar je blijft gewoon doorslapen. Als je dan in de pan gehakt wordt, als je dan sterft en verloren gaat, dan ga je niet ongewaarschuwd verloren, maar je werd gewaarschuwd. Alleen, je lette er niet op. En hij hoorde het geluid van de bazuin, maar hij liet zich niet waarschuwen. Dan is je bloed op jezelf. Zijn bloed is op hem.
Weet je wat de ellende van onze tijd is, gemeente? Kijk alleen maar naar Rotterdam-Zuid. Dat de bazuin geen zuiver geluid meer heeft. De bazuin geeft geen zuiver. Kijk, als je nou naar kerk A gaat, hoor je dit. En als je nou kerk type B gaat in Rotterdam-Zuid, hoor je een heel ander geluid van een andere dominee. Ja, is er ook een dominee? Is er ook een prediker, zeggen we dan. En dan is het volk zo verward van, ja, is het nou dat of is het nou dat? En dan wordt het vaag, dan wordt het onhelder. God geven dat er vanaf deze kansel altijd een zuiver, helder, duidelijk en een begrijpelijk geluid zal worden gegeven. Dat je niet zegt, nou, die dominee 's ochtends zegt het zo en de dominee vanavond zegt het heel anders. Dan komt er chaos, dan is er geen communicatie meer. En dan weet het volk niet wat het moet doen. Een zuiver geluid. Gehoord. En begrepen. Begrepen. He, als die klanken klonken, dan wist het volk heel goed. En nou moeten we op, nou moeten we vertrekken. Of ze wisten heel goed, en nou gaan we vieren. Weet je, verstaat u wat er nou gepreekt wordt? Verstaat u het? Begrijpt u het? He, dan moet nou een predikant zo goed mogelijk zijn best voor doen, om zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen. Dat je in ieder geval kan zeggen, ik begrijp wat hij bedoelt. Ben het er niet mee eens, dat is wat anders. Dan ligt voor u, maar wel dat je begrijpt wat er gezegd wordt. Dat je begrijpt waar je aan toe bent. Je begrijpt hoe het ervoor staat. Spurgeon zegt ergens, en dan ging ik wel eens spreken, hè? Dan ging ik wel eens spreken, zegt hij. En dan waren de mensen die hadden niet geleerd. Die hadden amper een lagere school waar je spreken gehad. En dan gebruikte ik expres platte woorden. Niet om populair te zijn. Maar omdat die mensen maar goed zouden begrijpen waar ze met hun zielen zouden staan. En waar ze naartoe op weg zijn. Welzalig is het volk naar de klank hoort. Vreselijk als je het wel naar hoort en niet naar doet. Soms klinken die klanken opzienbarend vanaf de kansel. Soms is het zo doordringend. Heb je dat ook wel eens van die diensten die zo doordringend zijn? En dan sidder je soms in de bank. Dan slaap je niet, dan ben je wakker hoor, dan ben je wakker. En dan klinkt het zo sonoor. Dan voel je het hier trillen. In je geweten trillen. Ja. Er zijn van die preken bij, ik herinner me dat wel van vroeger. Er zijn van die preken bij, hè. Dan zeg je puntje van je bank te luisteren. Dan drong het zo door. En als een dominee een ernstige preek hield op een oudejaarsavond over de eeuwigheid. Ik heb ooit eens een preek gehoord, beste mensen. Ik zeg dat met mijn eigen woorden. Ik heb ooit eens een preek gehoord over de eerste 5 minuten na de dood. Naar aanleiding van de rijke man, de arme Lazarus. En er in die dominee die ging spreken hoe het nou was voor Lazarus in de hemel, in die eerste 5 minuten. En hoe het nou was voor die rijke man in de hel, in die eerste 5 minuten na de dood. Zal ik nooit meer vergeten. He, dan komt het zo dichtbij, dan drinkt het. Maar waartoe zet het je nou? Je hoort het en je bent er van ondersteboven, maar vlucht je er nou toe naar het brandofferaltaar? Naar de Heere Jezus voor behoud? Er zijn misschien ook klanken bij, er zijn preken bij. Je zegt van, toen werd het hart van de Heere Jezus opengelegd. Ik zal nooit vergeten, die dominee zo, die lief op avondmaalzondag bijvoorbeeld. De liefelijkheid van Christus heeft tentoongesteld. Toen was het geluid niet staccato, toen was het zo heerlijk rustig. Ik werd erin meegenomen. En toen? Toen? Heb je toen op die klanken gereageerd? Gereageerd of... Of niet? En men hoort zijn geluid. Maar men laat zich niet waarschuwen. Die kleine Gideon, ik heb erover na zitten denken. Nou, bij leven en gezondheid, en als hij groot mag worden, dan hoort hij thuis, hoort hij van de Heere Jezus en van God.
En dan op de school hoort hij dat, op een goede reformatorische school. En in de kerk hoort hij het. Per jaar, hè. Bakken preken worden er over ons uitgegoten. Bakken preken. Per jaar 100 bazuin, 2 keer 50. Twee diensten per zondag, 50 zondag. 100 bazuin stoten. 100 keer het geluid van de evangeliebazuin gehoord. En 100 keer het naast me neergelegd. Zo vaak, zo veel. Zo soms opzienbarend. Al vanaf mijn jonge jaren, niet de 11e uren 1 keer dat ik het hoorde, maar zo veelvuldig. Gemeente, mag ik het nou eens dicht aan je hart leggen? Ik zei je niet om u een uurtje te vermaken of zo, maar om u op te roepen. Om u op te roepen tot waarachtige bekering, tot geloof in de Heer Jezus. Misschien zijn er mensen die zeggen, ja, dat geluid van de bazuinen staat maar helemaal niet aan. Ik ga liever naar een andere kerk, want daar is het allemaal wat. Daar hoor ik wel het ene, maar daar hoort die staccato gelukkig niet zo. Dat kan. Het geluid van de bazuin staat u niet aan. Het geluid, dat wilt u eigenlijk niet horen, hè? Dat wil je niet horen. Of misschien zeggen wel, ja, die bazuin die vind ik prima hoor. Alleen die priester die het blaast. Die priester die bazuin blaast. Die kerel die staat me niet aan. Die dominee die is. Nou, dan komt het, hè? Zijn stijl spreekt me niet aan. Zijn stijl spreekt me niet aan. Zijn stof. Hij blaast misschien een beetje te hoog van de toren. Of een beetje te lang van draad. En zo hebben we, ja, onze vonden toch? Te dogmatisch of te praktisch of te bevindelijk. Of... Weet u, God zendt zijn priesters. En die priesters die hebben maar te blazen wat God ze opdraagt. Weet u? En dat moeten ze zo goed mogelijk doen. Wat maakt het nou uit wie er roept brand, brand? Dat maakt helemaal niet uit. Als u maar op die roep brand, brand. Als u maar op reageert en vlucht. Wat maakt het uit wie u die reddingstouw toewerpt? Wat maakt dat uit? Wie dat doet? Als u in het water ligt en u dreigt te verdrinken, heeft maar 1 ding te doen. Niet van wie is die man die dat doet. Maar grijp zijn sterkte aan en word behouden. Nou, dat is verzamelen, de evangeliebazuin. Een dubbele klank. Vervolgens werd hij ook geblazen om te vertrekken. Dat moet ook altijd erbij komen, hè? Dat moet je ook altijd blijven horen. Hè? Vertrekken. Zeg de kinderen eens als ze voortrekken. We hebben hier geen blijvende stad. Kinderen zijn nog zo jong. We hebben geen blijvende stad. We zijn op reis. We zoeken de toekomende stad. En de Heere wil met je meegaan. Aan de spits. Je voorhoede en je achtertocht. En ten derde ook dat vechten. Dan wordt de bazuin ook geblazen. Dat bij het vechten, bij de strijd. Er staat zo in vers 9. Bij de strijd en de benauwdheid. Juist bij het volk van God. Dat uitgeleid is, verlost is, onderweg is. Daar komt de vijand op af. Heer Jezus heeft gezegd. In de wereld zult ge verdrukking lijden. En dan staat er zo treffend in vers 9. Als je dan benauwd wordt door de vijand. Dan zullen die trompetten een gebroken klank maken. Aan de ene kant is het communicatie van God naar de mensen toe. Aan de andere kant is het de trompet ook communicatie van de mensen naar God toe. In de benauwdheid, in de nood. Een gebroken klank, een gebroken geklank van het gebed. In ons is geen kracht, Heer. Het is er niet. Onze ogen zijn op u. Ik heb niet eens de adem, ouders, 3 jongens... 3 lieve jongens, rustige kerels. Dan worden ze daar straks ouder. En dan moet die trompet van het gebed, die moet niet vergeten. Als je ze los moet laten en het gaat anders dan je wil. En anders dan je met ze voor hebt. En anders dan je eigenlijk om gebeden hebt. Dan ze niet meer vasthouden. En je hebt benauwdheid om de redding van de ziel van je eigen kinderen. Dan moet je die trompet van het gebed moet pakken. En hij mond zetten. En soms heb je nog ineens de adem om daar een normale, langgerekte toon uit te produceren. Het komt er soms hortend en stotend en snikkend uit. O Heere, mijn kind. In de wereld. Los van u. Weg van u. O Heere, mijn kind. Gebroken klanken uit gebroken harten. Gebroken zinnen. Ik vond benauwdheid het woord wat in vers 9 gebruikt wordt. En droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan. En ik, net als de Canaanese vrouw. Die arme moeder. Met de zorgen van haar kind. En het komt er al hortend en stotend komt het eruit. O zoon David ontfer, Heer help me. Naar een gebroken klank. Uit een gebroken hart, dat komt rechtstreeks in de hemel aan. Weet u dat? Dat wordt in de hemel altijd gehoord. Een gebroken klank uit het diepst van je hart. Ook als gemeente. Als je ziet dat jongeren of anderen
zomaar weggaan. De kerk verlaten. God verlaten ook. Kwamen ze dan nog maar ergens bij een andere kerk en bleven ze dan nog maar trouw meeleven. Dan had ik het dan, ja nou, dan kon ik in ieder geval mijn leven. Maar je ziet ze zo vaak. O God, het is oorlogstijd. De vijand is nabij. En die vijand, we lijden verliezen geestelijk. We lijden verliezen geestelijk. En dan moeten we als gemeente met de trompet van het gebed aan onze mond zetten. Heere, help. Houd u ze vast, brengt u ze weer terug. En breng ze erbij. En dan staat er zo mooi, God hoort. Hij zal uwe gedenken. En als God aan iemand denkt, dan gebeurt er een wonder. Dan grijpt hij in. Toen Hanna in de nood van haar ziel, met de smart en de verdriet, het uitsnikte met horten en stoten voor God. Dan had de Heere gedacht aan Hanna. Dan gebeurt er een wonder. Ja, zijn kind. Ja, zijn kind. Als Simson het in de nood van zijn ziel uitstort, o Heere, nog één keer. En dan staat er God gedacht aan Simson. Dan krijgt hij zijn kracht. Als je in de nood als het ware tot God roept, dan zal de Heer aan je denken. En dan zal die je ook nog verlossen, staat er. En voor dat woordje verlossen staat hetzelfde als het woordje Jezus, Jozua, verlossen. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Ik denk aan de Heer Jezus in Gethsemane en op Golgotha. Daar was de vijand. Daar heeft hij geroepen. Daar was benauwdheid tot stikkens toe. Hij geroepen, Abba, lieve Vader. Met horten en stoten tot 3 maal toe. Eli, Eli, lama, zo. Hij riep, maar God antwoordde toen niet. Om nou gebroken van harte wel te antwoorden om zijn en wil. En ook als er wat te vieren is, dat is het laatste. Desgelijks vers 10 als de dagen van uw vrolijkheid. Ook bij dankbaarheid mag de trompet klinken. Niet alleen in de nood, maar ook in de dankbaarheid. De loftrompet met dankbaarheid. Zijn overwinning is een feest. Om God te loven. Dan weer de langgerekte toon, hè? Dan weer de langgerekte toon. Als je vreugde mag kennen in de Heer, vrolijke. De dagen van uw vrolijkheid. Dat wordt je vrolijkheid. Vind ik zo leuk, hè? Vind ik zo'n leuk woord? Kennen wij helemaal niet. We hebben het over vreugde, over blijdschap. Over gepaste vreugde, zeggen we dan. We komen wel eens een uitdrukking. Gepaste vreugde. Moet je dan een Jood vragen. Weet je wat gepaste vreugde is? Wat een rarigheid. Vrolijkheid. Nou, dan mag je de loftrompet aan je mond zetten, hoor. Dan mag je de loftrompet aan je mond zetten. Ja. Om hem te roemen die me blijdschap geeft. Die tijd kent Gods volk ook. Die tijd kent Gods kind, de christen ook. Uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten met bazuingeklank. De loftrompet. Ik vind het zo mooi dat er in vers 10 staat, doophouders. En dan klinken die trompetten over uw brandoffers. Zie je die priesters staan bij het brandofferaltaar? Nou, dat lammetje, dat wordt dan geslacht en dat bloed dat wordt opgevangen. En dan gaat in de rook op, verzoening. En dan staat er een priester bij, die staat dat uit te galmen, uit te bazuinen. Hij steekt de loftrompet. Weet je waar het mooiste en het hardste en het diepste gezongen wordt? Dat is aan de voet van het kruis. Dat is aan de voet van het kruis. Dat bloed hè, van dat offer, dat brandoffer, de verzoening. Dat bloed is nou de grond waarom ik kan zingen. En waarom God me verhoort. En waarom God me verlost. En waarom God aan me denkt. Blij bazuingeschal klinkt nu in Israëls oren. Daar staan ze bij het altaar. Man, vrouw en de 3 kinderen. Ja, leg ze daar maar neer bij uw altaar.
En om Christus wil zal God gedenken aan alle drie. Zal die verlossing schenken. Bij de offers wordt het lofgeschal gehoord. Geloofd zij God met diepst ontzag. Nou gemeente, laatste gedachte, maar ik heb geen tijd meer voor. Dat is de toekomst. Prachtige dingen zou ik daar nog over kunnen zeggen. Wat anders prachtige dingen vanuit het woord. Ik zal dat niet meer kunnen doen nu, maar ik trek nog één lijn door.
Toekomst.
Nummer 10 heeft niet alleen betrekking tot Israël en tot ons nu, maar ook zal het worden vervuld en volle bij de wederkomst van Christus. Die signaalfunctie die blijft erin, de eeuwenlang door. Verzamelen, de goede strijd van het geloof strijden, vieren uw vier dagen, de vreugde in de Here en ook vertrekken. We zijn onderweg. In de eindtijd en in de eindstrijd in het boek de Openbaring komen die trompetten, die bazuinen weer terug. En hebben ze een betekenis voor de wereld, voor de gemeente en voor Israël. Jammer dat ik het niet meer kan uitwerken. Johannes in het boek de Openbaring zegt: en ik hoorde een stem als van een bazuin. En dan keert hij zich om en dan ziet hij de Heere Jezus. Het was zijn stem. En gaat de Heere hem tonen de dingen die haast geschieden moeten. Ik hoor in Openbaring 8 en 9 van de oordeelsbazuinen. Niet door priesters, maar door engelen geblazen. Allerlei rampen die over de wereld heen komen. Verschrikkelijk in die eindtijd. Signaalfunctie. Die staccato klanken van de oordeelsbazuinen die de engelen blazen. Maar die staccato klanken die roepen ook het laatste geslacht in de eindtijd voor de wederkomst. De mensen op, bekeert u en gelooft het evangelie van Gods Zoon. Met het oog op het naderend gericht. Ook die bazuin stoten bevat het bevel tot waarachtig geloof. Maar staat er, de mensen bekeerden zich niet. Ze kauwden liever nog hun tongen van de pijn dan dat ze zouden gaan roepen tot de schepper om genade. En dan klinkt de laatste bazuin. De eschaton bazuin staat er letterlijk. De allerlaatste bazuin. Bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, van boven naar beneden. En de gemeente die mag hem dan tegemoet gaan. Als die laatste bazuin klinkt, de gemeente, 1 Thessalonicenzen 4. Als de bazuin God zal klinken, dan zullen de graven opengaan. En de gelovigen die dan nog leven, zullen samen in de wolk. Die wolk zal dan niet van Egypte naar Kanaan gaan, maar die wolk zal van de aarde naar de hemel gaan. En de gemeente zal erin zitten. En dan zullen we dus samen in een wolk de Heere tegemoet gaan in de lucht. Zijn van vertrek van de aarde naar de hemel. Dan zal de dagen van mijn vrolijkheid beginnen, om nooit meer te eindigen. De definitieve overwinning. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. Duizend stemmen ons omringen. Ja en amen wordt gezegd. Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan. Geldt voor al ons kinderen. Ja. Dan zal trouwens bij die laatste bazuin niet alleen dat langgerekte, de overwinning, de jubel, de vrolijkheid. Maar dan zal bij die laatste bazuin, dan zal ook dat korte staccato-achtige voor de laatste keer klinken. En weet je wat dat dan betekenen zal? Niet bekeert u, want bij die laatste bazuin is de tijd van uitstel, is de tijd van bekering, is de tijd van genade voorbij. En dan zal dat laatste, dat korte, dat staccato-achtige, dan zullen ook de graven van de goddelozen opengaan. Dan zullen we van God moeten verschijnen. En dan zal de Heere zeggen, kort maar krachtig, ga weg van mij, gij vervloekte. Hij werkt zijn ongerechtigheid. Ga weg. Hebt u vanmorgen gemeden? De zilveren blinkende bazuin hebt gezien. Heb u vanmorgen het zuivere geluid gehoord? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Ouderen, er is een lied uit Johannes de Heerbundel. Lied 490, dat gaat zo. Als bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. Als de stem van de archangel klinkt in het rond. en de lucht vervuld is met gezang der heilige engelenschaar, zit het gans de schepping in die heilige stond. En aan het refrein, als bazuingeschal des Heren, als bazuingeschal des Heren, als bazuingeschal des Heren, wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. Amen. We gaan zingen Psalm 89 vers 7. Psalm 89 vers 7. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn we met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben en ons voor God te verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk in de gemeente van de uitverkoren in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weder tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben die plicht, hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Omdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn acht in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u dit kind in genade wil aanzien en door uw heilige geest in uw zoon, Jezus Christus, wil inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten en dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één, ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij verzoeken nu de doophouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kruithof? Ja. Moeder Kruithof. Ja. Wij verzoeken nu de gemeente bij het binnendragen van de kleine te zingen Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken en na de bediening van de heilige doop 134 vers 3 in dat laatste staande. Nu is 105 vers 5 en na de doopbediening 134 vers 3 en dat laatste staande. Gerrit, Pieter, Cornelian, Kruithof, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
Nog een enkel woord, doopouders en kinderen. Een bijzonder moment dat jullie zo als gezinnetje helemaal voorin in de kerk zitten en daar zo staan rondom het doopvont. De oudste die mag de jongste dienen. Nou, als je dat nou altijd mag doen, heb je nooit ruzie. Drie jongens, als de drie vrienden van Daniël. En die alle drie voor God pal stonden. En als ze dan in de verzoeking kwamen om te buigen voor het beeld van Nebukadnezar, zei de koning, dat doen we niet. En dan kom je dan in de vurige oven terecht, dan is de Zoon van God toch bij je. Mogen jullie als ouders, doopouders, drie van zulke jongens Gods genade ontvangen. Als je de Heere mag dienen, als je jong bent, en voor Hem mag staan. Dat je elkaar mag dienen. Als je dat mag doen, dan zal de Heere bij je zijn. Al gaat het door het water en al gaat het door het vuur. Augustinus zegt, dat zullen jullie de komende tijd nog heel veel horen. Augustinus zegt dit. De geur waarmee de kruik doordrenkt, wordt als die nieuw is, bewaard hij lang. Als je een nieuwe kruik hebt en die eerste geur die daarin komt, of het nou de geur van wijn is of azijn of wat dan ook. De eerste geur die in een nieuwe kruik komt, dat blijf je altijd een beetje ruiken. Als nou de geur van Christus in zo'n klein kinderhartje mag worden verspreid. De opvoeding, de prediking, het onderwijs op school. Dan zal het er lang in blijven. En dat geven God. We zullen nu eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt en dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus en geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hem en ons allen bewezen hebt, zal beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven. Moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 98, vers 3. Doe bij uw harp de psalmen horen. Psalm 98, vers 3. Vang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.